Maak je zich geen zorgen. Maandag brak er bij de voetbalbel geen spontane staking uit omdat we ontevreden zijn over onze coach. Hakim stond daar wel niet langs de zijlijn voor deze aflevering. We voelden zijn aanwezigheid en steun, terwijl we praten over de spanning in 1B, schandalen in binnen- en buitenland en uiteindelijk zelf een heel klein beetje over voetbal zelf. Ik zeg het nu al, want na deze aflevering is een stukje negativiteit wel mogelijk. Voetbal is nog steeds de mooiste sport die er is. Welkom bij de voetbalbel. Goedenavond, Matjas. Alles goed?
Goedenavond, Karel. Ja, alles goed. Het was vandaag een prachtige dag om in de tuin te werken, dus ik heb mijn groene vingers eens laten spreken.
Mooi, mooi. De groene vingers bovengehaald. Grote tuin of valt dat een beetje tegen?
Het
juist mee?
Nee, hij is niet te groot, maar ook niet te klein. Dus een tussenformaatje.
Perfect. Genoeg om er u in te amuseren en niet te veel dat het een part-time job wordt. Dat is ook altijd belangrijk.
Dus
je bent meer bezig geweest met het groene grasveld dan met de groene rechtshoek dit weekend.
Het afgelopen weekend heb ik zelf één match becommentarieerd in 1B. Mm-hmm. En heb ik nog eens een zijsprongetje gemaakt naar de e-sports. Want de e-devils probeerden zich te kwalificeren voor de playoffs voor de e-nation series. Dus het landentoernooi dat per duo wordt gespeeld. En ze moesten zich kwalificeren voor de laatste selectiefase, de playoffs. Maar ze zijn niet door de online qualifiers geraakt. Op het einde zijn ze beginnen choken tegen toch een aantal mindere landen, zoals Oekraïne en Zwitserland. Dus helaas.
Het duo was de e-sporter van Club Brugge, dacht ik. Met wie was er nog bij?
Af en toe werd er wat geswitcht. Ze waren met 4 gamers. Mm-hmm. De beide gamers van Club Brugge waren er. Dus Rudy Ekman en Bradley de Stoop. Rudy. Dat is de tweede gamer, zowel de younger talent. En dan had je de bekende gamer Stefano Pina, die bij Racing Genk zit. En ook van AA Gent. Van KV Mechelen dit jaar heb je ook nog Keanu Newa. Emino Mercy is een gamertag.
Oké. Okay.
Maar het was vooral het duo Rudy Ekman en Stefano Pina. Dat leek zo wat het nieuwe koningskoppel
het
te worden.
Ja.
Maar het is niet gelukt. Het is niet gelukt.
Jammer. Het is wel vaker zo geweest. Je voelt bijna dat een soort van dat er wel talent is in België, maar dat de structuur misschien nog een beetje ontbreekt om echt resultaten te halen.
Ja, en ik miste ook een beetje verbetenheid bij de jongens. Ze zaten echt soms, als ik oneerbiedig mag zijn, als zombies naar hun scherm te staren. Er mocht een beetje beleving, een beetje grinta achter het scherm zijn, vond ik. En achter de knoppen.
Ja. Dat is een les om mee te nemen voor de volgende keer. Je zei het al, je hebt in 1B gecommentarieerd. Ik denk dat er heel veel ophefmakende dingen zijn om te spreken over de voorbije voetbalweek en zeker het voetbalweekend. Maar misschien eerst even over het sympathieke, leuke, aangename 1B. Is RWDM daar een stapje dichter bij de titel en de promotie?
Ik blijf twijfelen. Het verschil is 1 punt. Dus volgens mij gaat het echt pas op de allerlaatste speeldag beslist worden, denk ik.
Spannend. Dat is hoe we het liefst zien, hè? Zoals nu ook in de reguliere competitie.
Ja, het ding is nu wel... Ja, het ding is wel, RWDM moet nog 2 uitwedstrijden spelen en dus nog maar 1 thuismatch. Mm-hmm. En dat is de allerlaatste, dus ze gaan nu 2 keer op verplaatsing moeten spelen. En Beveren speelt 2 keer thuis nog. Oké, het zijn Beerschot en het zijn Club Next. Dat zijn misschien naast RWDM nog de moeilijkere tegenstanders in die promotieplayoffs. Maar goed, zij hebben eigenlijk niks meer om voor te spelen. Club Next is een beetje in een vormdip geraakt, heb ik de indruk. En Beveren thuis kan gewoon dat tikkeltje extra meer. Dus ik ben benieuwd nog. Volgens mij gaat het pas op de laatste speeldag beslist worden.
En bij RWDM is het naar Lierse en dan naar Club Next. Nu, Club Next, inderdaad, je zegt al in een vormdip. Ik denk dat het daar gewoon een verhaal is van een ploeg die in niets meer lijkt op de ploeg die in het najaar en in januari, februari iets zo goed doet, gewoon omdat die spelers er niet meer aanwezig zijn. Ze zitten allemaal op de bank of we krijgen speelminuten bij Club Brugge. Dus daar zit er wel een groot verschil in, natuurlijk.
Ik heb net daarom vind ik dat ze zichzelf nog in die resterende wedstrijden moeten proberen tonen, vind ik, met het oog op dat volgende seizoen.
Maar goed, Dani Pérez, die, allee, voor in de spits, Dani Pérez is geschorst. Romeo Vermand, die speelt bij de eerste ploeg. En dan zijn er wel zo wat qua spitsen die beschikbaar zijn. Lennart Mertens is deze winter vertrokken, dus de club heeft eigenlijk geen spits meer. Speelde dan met Mathis Servet daar op die positie. Mm. En ja, dat is duidelijk één, dat is geen centrale aanvaller. Dat mag duidelijk zijn. En twee, ja, die heeft niet de evolutie gemaakt dat je misschien van hem had verwacht als je hem vorig jaar zag spelen. Dus allee, Talbi is er wel nog. Dus die brengt wel nog iets. Maar we moeten drie of vier rechtsachters opstellen om onze ploeg uit te vullen. Dat is wel een moeilijke. Dus ik denk dat je daar voor alle twee misschien zelf wel drie punten mag bijschrijven. Alhoewel dat ze op de wedstrijd tegen Beerschot na van vorig weekend, dat ze zich altijd wel nog toonden, dat ze zich altijd wel nog strijdbaar toonden. En er zitten nog altijd heel wat goede spelers, maar het is gewoon momenteel een heel dunne kern. Dus ja, dat voel je wel. Maar goed, het gaat spannend worden. En zo hebben we het wel graag uiteindelijk. Hè?
Ja, absoluut. En het gaat ook trouwens in de degradatieplay-offs nog spannend blijven, hoor. Virton kan ook maar niet winnen. En dat is natuurlijk belangrijk als je toch van die laatste plaats wil weggeraken. Het feit is, ja, Virton moet als laatste nog zowel tegen SL Seize, de voorlaatste, als tegen Jong Genk, de ploeg die nog voor SL Seize staat. Dus, en dat is op de voorlaatste en de laatste speeldag. Dus het zou zomaar eens kunnen dat zowel de titel als de degradatie beslecht wordt op de allerlaatste speeldag. En dat is natuurlijk leuk en mooi.
Ja, ook daar weer erg fijn inderdaad. Er komt natuurlijk eerst een wedstrijd tegen Deinze aan voor Virton. Dat zal, ja, daar gaan er niet veel punten geraapt worden, denk ik.
Dus, ja, ik vind dat een moeilijke om in te schatten, Karel. Want bij Deinze is er toch, denk ik, iets geknapt nu. Deinze verloren, wat zeg ik nu? Niet kunnen winnen het afgelopen weekend tegen Lommel. En effectief verloren, sorry, 4-1. Stevige klets gehad in Lommel.
Mm-hmm.
Ik heb zo'n beetje de indruk dat daar geknapt is. Zij zeiden nog van, we gaan nog proberen om op die zevende plaats te eindigen. Zogezegd de eerste plaats in die degradatieplay-offs, dat gaan we nog proberen. Maar dat gaat niet meer lukken, denk ik, nu ze verloren hebben van Lommel.
Vijf punten verschil. Nee.
Ja, dus ik denk dat de motivatie daar, dat had al een knakje gekregen, denk ik, doordat ze dus niet de promotieplay-offs gehaald hebben. En nu weet ik niet hoe dat ze voor de dag gaan komen tegen Virton.
Ja, oké. Okay. Spannend om naar uit te kijken. Ik denk dat je dit moment elk weekend in de Belgische competitie kan afstemmen op 5, 6, 7 wedstrijden per weekend in eerste en tweede klasse. Dus het is wel echt leuk ook. Dit weekend in eerste klasse ook weer een paar interessante resultaten gezien. Ja, ze spelen nog met 4 ploegen voor die 8e plaats, quasi. Nog met 3 voor die 4e plaats. Dus enkel Westerlo. En de eerste 3 weten eigenlijk al waar dat ze aan toe zijn.
Mm-hmm.
En dan heb je en dan zijn er nog een paar ploegen zoals STVV en wie zitten nog daar? Kortrijk, die zeker zijn van het plaatsje in eerste klasse. Maar volgend jaar maar straks geen play-offs zullen spelen. Maar ook onderaan was het wel heel veranderd. En wordt het toch nog spannend. KVL Stende is zeker, Serijn zeker. Maar Zulte Waregem heeft zijn 10e laatste strohalm toch wel gegrepen.
Ja, maar het probleem is dat ze Cercle Brugge thuis ontvangen. En die spelen nog voor een plaatje in die Europe Playoffs. Dus het zal moeilijk zijn, hoor, tegen Cercle Brugge, vrees ik.
Dat is waar. Maar goed, en er is gesproken geweest. In extra time is er al uitgelegd geweest dat het tactisch geen sterke zet was van Edward Still om zijn spelers bij stilstaande fases, waar Ruud Vormer achter de bal staat, zo hoog te zetten. Dat
vreselijk toch gewoon, die fases
gekocht heeft. Ik ben geen expert op stilstaande fases, maar ja, inderdaad, die ruimte is zo hoog. En als je keeper dan nog eens niet uitkomt, dan maakt het wel heel makkelijk voor de tegenstander. Maar Zulte Waregem tankt wel vertrouwen. En ik ben wel degene die tot nu toe altijd heeft gezegd van nee, het gaat niet meer veranderen. Hakim was nog zeker van de redding van Oostende, maar kan het nog? Toch?
Ja,
Cercle Brugge,
ze hebben het voordeel dat Eupen naar Club Brugge moet. Club Brugge speelt nog voor dat eventuele ticket in de top 4. Afhankelijk van het resultaat van Gent tegen Oostende. Maar het ding is, ja, Oostende, die zakken al. Gent speelt thuis tegen Oostende. In principe moet je daar
Stende is
toch een
gewoon.
driepunter verwachten, hè, voor Gent.
Tuurlijk, Stende is rot slecht. Dus, en dat zijn we alle respect voor. Ik denk dat de spelers dat zelf ook vinden op dit moment.
Ja, hoe dat Club Brugge
Ze
daar
wilden
tegen
hun
kunnen
eigen
verliezen
trainer
heeft.
buiten. Ja, dat is echt waanzinnig, hè.
Ja,
Maar dat toont wel. Allee, het zit niet goed bij Oostende. Maar het zit dit seizoen ook al de hele tijd niet goed bij Club Brugge.
Nee.
En het is heel moeilijk geweest om daar de vinger op te leggen. En ik denk zeker niet dat we dit weekend daar de enige oorzaak voor ontdekt hebben. Maar ja, de verhalen die naar buiten gekomen zijn, zijn wel indicatief voor het feit dat, ja, dat het misschien niet de stabiele en sterk gestructureerde titelverdediger was die we hadden willen verwachten. Ik denk niet dat, ja, we spreken dan over Vincent Manhart, over ja, zijn drankmisbruik dat hij toegeeft in Humo. En een paar verhalen over ja, kleedkamerperikelen daar dan. Dat hij binnenkomt in de kleedkamer, spelers uitscheldt, dat er dan ruzie is met trainers, ruzie is met spelers. Dat zijn allemaal geen leuke verhalen als clubsupporter om te horen. En ik denk, moest mijn baas zo binnenkomen, dan zou het voor mij heel moeilijk zijn om één met te motiveren. Om dan op het veld mij wel te tonen de weken na. En twee, ja, om in een soort van zone te komen. Om die rust te vinden als spelersgroep om te werken en te presteren. Ik denk dat dat heel lastig is als de omgeving rond u zo heel onstabiel is.
Ja, ook in extra time, waar je daarnet naar verwees, werd er ook gepraat over Manhart. En daar zeiden spelers als een Verheijen en een Sonk, moesten wij dat als speler meegemaakt hebben, dat iemand, dat de CEO's heel komt binnengevlogen in de kleedkamer. Die zouden daar echt iets van gezegd hebben. En ik zie dat ook echt wel voor mij, dat die dat zouden doen. Vraag is alleen, wie zou dat doen in de kleedkamer bij Brugge? Je hebt daar een aantal prominenten, zal ik maar zeggen, zoals een Mignolet of een Van Aken. Maar zijn dat mondige type spelers, zoals een Verheijen of een Song, die gaan zeggen: Hey Vince, buiten? Denk het niet, ik weet het niet.
Ik denk niet zoals een Verheyen en een Sonk, maar tussen de lijnen in het interview zag je wel dat niet alleen Bart Verhagen was die daar iets op zei. Dat ook vanuit de groep, dat er daar ook wel een soort ja, tegenwerking van kwam,
Ja,
die
en
ook niet
logisch
oké
ook,
vindt.
hè?
Natuurlijk, ja. Ik vind altijd, de kleedkamer is heilig en je blijft er buiten. En allee, dat kan een keer gebeuren, en dat gebeurde ook toen ik bij Club zat, gebeurde het af en toe dat Vincent of Bart na de wedstrijd de kleedkamer inkwam. Soms was dat een keer na een mooie prestatie om hen te feliciteren. Soms was dat eens na een mindere prestatie om hen de levieten te lezen. En je mag dat doen als voorzitter of als CEO, je hebt dat recht. Maar dan moet je zelf ook wel heel recht in je schoenen staan. En dat kan je niet doen als je zat bent. Dat is geen optie.
Nee, zeker niet.
Dus ja, allee, het is zoals Afrijen ook zegt, hè. Je kan niet, allee, je kan dan nergens maken dat je zat op je werk rondloopt en draait dat zoals dat je wil. Een wedstrijd van Club Brugge, zelf al hangt er daar een VIP-diner met de twee besturen aan vast en worden er glazen wijn uitgeschonken, dat is onderdeel van je werkopdracht. Dat is een evenement van je werkgever. En daar moet je nuchter zijn, daar moet je presentabel zijn en dan ben je het uitgangbord van je club.
Nu ja, Karel, ik ga misschien een heilig huisje neerhalen of ik ga hier misschien een niet zo populaire mening verkondigen. Maar eigenlijk, hetgeen wat nu aan de
Aan de
oppervlakte
oppervlakte
is
komt, hè?
aan de oppervlakte is gekomen bij Vincent Manhart, is voor mij een soort van verpersoonlijking van een diep geworteld probleem in Vlaanderen. Het is
Ja.
normaal dat er iets wordt gedronken overal waar je gaat. Het eerste wat dat wordt gevraagd is: wat wil je drinken van aperitief of weet ik veel? En in dit geval, hè, die man zegt dat hij die drank nodig heeft om wat te ontstressen en weet ik veel en noem maar op. Ik denk dat dit maar het tipje van de ijsberg is. Volgens mij zijn er heel veel mensen die onder hevige druk staan en die naar iets grijpen om te ontstressen. Is het drank? Is het drugs? Volgens mij wordt er ook wel drugs gebruikt in hogere kringen. En ja, het is gewoon een diep geworteld probleem, vind ik.
Tuurlijk. Maar het zou een illusie zijn om te denken dat de verhalen die doorheen de jaren naar buiten zijn gekomen over de politiek, over drank, dat de verhalen die rondgaan over ja, de drugscultuur in Antwerpen, dat ons Belgisch voetbal, of daarmee alle andere hoge echelons, dat die daarvan gespaard blijven. Ik denk dat bepaalde mensen, ja, inderdaad, als er stress bij te kijken komt, dat die lokroep naar een verslaving, dat die groter wordt.
Het is nog niet zo gek lang geleden, Karel, dat we bepaalde ministers, ik ga hun naam niet zeggen, maar in de plenaire zitting daar ook half of volledig beschonken daar hun parlee zitten te doen. Hè. En dat zijn mensen die over het land regeren, zal ik maar zeggen. Hè, en niet over een voetbalploeg dan maar, hè, om het zo even in context te plaatsen.
Om het dat te zeggen, ja, we gaan weer naar de politiek inderdaad, maar bijvoorbeeld die nachtelijke vergaderingen, ja...
Dat is daar niet op water en brood.
Ook, dat is niet op water en brood, daar wordt dan ook dan een glas wijn, want dan kunnen we beter... Ja, gewoon al het idee dat er een glaasje alcohol bij nemen, dat beter is om eigenlijk in onderhandeling te gaan. Dus je zet jezelf eigenlijk in een roes, waardoor dat je minder alert bent, waardoor dat je minder goed kan beslissingen maken. En dan denk je van, oké, dat is de manier waarop dat we hier tot een goede deal gaan komen, tot een goede beslissing. Ja, ik denk het eigenlijk niet. Nee. Ik denk dat als je wilt, allee, als je belangrijke beslissingen maakt, dan doe je dat nuchter. Ja. Dat lijkt mij de logica zelf. Maar in Vlaanderen is dat inderdaad niet de logica zelf. Hè. En oké, we moeten het niet breder trekken. Het is inderdaad nu Vincent die het boetekleed moet aantrekken. En dat is volgens mij ook wel terecht, want ja, er zijn wel mensen die daaronder... onderleiden binnen de organisatie. En ik denk voornamelijk ook, neem het ook even naar de thuissituatie. Dit is niet aangenaam voor zijn gezin. Eén, daar al heel lang tegen zitten vechten. Van als zijn kinderen klein zijn, hebben ze niet anders geweten dan dat er om de zoveel tijd iets naar buiten kwam of iets gebeurde in beschonken toestand. Is dat een ongeval dat hij veroorzaakt? Is dat inderdaad zaken op het werk die niet door de beugel kunnen dan? Je moet dat ook als gezin, dat ligt daar ook onder gebukt. Hè? Dus ik denk dat er komt heel veel positieve feedback en heel veel steun naar Manaar toe, na zijn bekentenis en alle begrip daarvoor. Maar ik zou even ook wel willen kijken dat de echte slachtoffers zijn meestal de mensen die achter de persoon staan. Dus ik hoop voor zijn kinderen, ik hoop voor zijn vrouw, dat hij eraan kan werken en dat beter wordt.
Ja, snel, ik ga me niet populair maken, Karel, maar voor mij is dit geen voorbeeld willen stellen of weet ik veel. Manaert loopt al jaren rond met een drankprobleem. Nu komt dat naar boven, doordat de zaken slecht gaan bij Brugge. En moet hij inderdaad dat boetekleed aantrekken. Maar het is al jaren zo. Het is niet een probleem van 2 jaar, hè, of weet ik veel, hè, bij Vincent Manaert. Dus ik heb daar niet bepaald respect voor dat hij daar nu zo openlijk voor uitkomt. Dat is gewoon door de omstandigheden, want anders zou dat nog altijd verdoezeld worden. Moest Club Brugge nu vol voor de titel gaan, dan hadden wij nu niet over Manaert gelezen en zijn drankmisbruik.
Nee, dat hangt over Manaert en zijn goede koopmanschap.
Voilà.
En daar... dat is ook een probleem.
Ja, want daar gaat het nu ook over. Hè? Want Club Brugge wil hem blijven behouden, want hij is nog altijd extreem intelligent, lees ik. Hij is nog altijd een uitzonderlijke manager. Hij is meer een workaholic dan een alcoholic. Dus ze proberen de boel weer ook weer om te draaien hè, van hoe goed hij werk levert. En dat zal ook wel zo zijn. Maar bon.
Het is een PR-operatie. Nee, ja. Wat ik dan dat me een beetje aan erger, is dat je na de titel met Clément als voorzitter kan zeggen, als Bart Vragen kan zeggen van... de verdienste van de trainer is gelimiteerd, want we hebben zo'n goede structuur dat we eigenlijk met elke trainer zouden kampioen kunnen worden. Het was niet letterlijk die woorden, maar daar kwam het op neer van oké, je bent 3 keer op rij kampioen geworden, maar het is eigenlijk door dat club zo goed gerund wordt dat gedaan is. Maar ja, sorry, maar als je club goed gestructureerd is, dan betekent dat elke schakel eruit moet kunnen getrokken worden en dat de club nog blijft draaien. Mm-hmm. Maar dan zien we het verhaal van een ander slachtoffer in, van Tom Calloway, die binnenkomt als sportief directeur en die eigenlijk al na een paar maanden weer naar de uitgang begeleid wordt blijkbaar, omdat hij niet om kan met het, ja, met de harde wereld die Club Brugge is. Ja, sorry, maar het is uw taak als voorzitter, het is uw taak als CEO om een omgeving te creëren waar mensen met talent in kunnen floreren. Ik denk dat Tom Kaluwe bewezen heeft dat hij talent heeft in zijn functie. Bij KV Mechelen heeft hij dat doorheen de jaren voldoende bewezen. En hij is in een omgeving terechtgekomen die blijkbaar zo hard is, dat hij na een paar maanden eigenlijk al zegt van, dit kan ik niet aan. En hij is niet de enige persoon die doorheen de laatste jaren het heeft stopgezet daar. Roel Vaeyens heeft een burn-out gehad, de vorige sportief directeur. Die was 10 jaar lang zijn de rechterhand van Vincent. Die heeft alles meegemaakt. En ja, die is ook door een achterpoortje verdwenen. Na zijn ding. En daar is dan ook over gebabbeld geweest in dat interview. Ja, die heeft dan ook blijkbaar negatieve gevoelens, zegt Vincent, over terugkomen naar club of over zijn functioneren binnen club. Dat zijn signalen. Als de mensen rondom u, als de lijn onder u in de hiërarchie, als die het zo moeilijk hebben om te functioneren binnen de club, als er daar zoveel verloop in is, dan is dat wel een teken aan de wand. Als er, en dat heb ik nu van op een forum, dus het is iemand die het in het jaarverslag is gaan opzoeken. Als er in het vorige boekjaar 33 van de 97 personeelsleden met een vast contract weggegaan zijn. Dus dat betekent dat dan los van spelers die met de contracten van bepaalde duur zitten, los van trainers, sportieve ding, 33 van de 97 weggegaan. Ja, dat is een teken dat het daar misschien dat er nog ruimte voor verbetering is, als ik het heel positief mag uitdrukken.
Sowieso. En laat het voorbeeld nu van Vincent Manhart ervoor zorgen dat sommige mensen daar bij Club Brugge misschien eens voor de spiegel gaan staan.
Ja, ik denk dat je dat allemaal elke dag mag doen.
Ja, maar dat gebeurt niet altijd, hoor.
Nee. Het is soms gek hoe in het voetbal hoe mensen op in een sprookjeswereld kunnen leven waarin dat ze denken dat ze immuun zijn voor commentaar, immuun zijn voor...
Dat is niet alleen in het voetbal, hoor.
...verbetering. Nee, ik weet het. Dat is blijkbaar een inherente trek aan mensen. Maar als we nu een voorbeeld nemen, ja, wat we deze week dan over Gauthier Ganay horen, na die staking, ja, dat is een CEO die niet eens komt opdagen als zijn spelers in staking gaan. Dat lijkt mij toch ook waanzinnig. Hoe kun je dat vertegenwoordigen? Allee, hoe kun je dat verantwoorden als raad van bestuur naar die man, dat die dan niet ontslagen wordt? Of do they just don't care?
Ja. Maar goed, de CEO van De Leijze gaat ook niet met iedereen die aan het staken is bij De Leijze gaan praten. Hè?
Nee, maar er wordt vaker gestaakt bij De Leijze dan dat er gestaakt wordt in het voetbal in de kleedkamer.
Ja, dat is wel waar. Ja, dat is wel waar.
Ik denk dat de keer dat ik in mijn leven heb gehoord dat er een staking was, binnen een voetbalkleedkamer, kan ik op 1 hand tellen, omdat het dit weekend voor het eerst gebeurd is.
Het is een beetje een raar verhaal hè, bij KV Oostende. Ja. Je vraagt je soms af, zou het kunnen dat die investeringsgroep er binnenkort de stekker gaat uittrekken? Wat dan met KVO? Moest dat zo zijn? Want op de manier waarop zij bepaalde clubs die zij in hun portefeuille hebben laten verkommeren, dat is toch raar beleid? Ik begrijp dat niet.
Lijkt bijna... Het is alsof dat ze... Want ze hebben hem gekocht en ze hebben dan... Ja, na 1 goed jaar hebben ze dan heel veel verkocht. En ik weet niet wat de financiën erachter zitten, maar voor hetzelfde geld hebben ze hun investering er alweer uitgehaald. En is het zo'n beetje een soort van stripping investment, waarin dat je een bedrijf overkoopt en dan zoveel mogelijk van de assets gaat gaan verkopen en dan het bedrijf failliet laat gaan. Dat is iets dat in Amerika wel nog gebeurt. Er zijn er wel nog van die shark investment, ik ken de juiste term niet, maar dit voelt wel een beetje zo aan bij KVO. Het is niet dat KVO een solide bedrijf was, dat was een bedrijf die, een solide ploeg, een ploeg waar je altijd van zei van oké, eerste klasse is misschien niet op lange termijn rendabel voor KV Oostende zonder externe investeerder. Dat is iets wat je van Oostende wel oprecht kan zeggen, net zoals dat je het van Eupen en Serijn kan zeggen. Het zijn geen ploegen waarvan dat je zegt van oké, die kunnen een succesvol verhaal schrijven in 1A zonder dat er iemand elk jaar een beetje geld bij steekt. Ze hebben gewoon niet voldoende achterban daarvoor. En de infrastructuursituatie is ook wat dat is. Er is daar een nieuw stadion of een stadionvernieuwing gebeurd bij KV Oostende. En dat is een serieuze kost. Dat is een molensteen rond de nek.
Ja.
Dus dat is wel een factor dat je meeneemt. En ja, die gaat er misschien een nieuwe investeerder komen. De Saoedi's zijn op bezoek geweest, blijkbaar. De mensen van Newcastle zijn komen kijken om van Oostende een satellietclub te maken. En dan krijgen we waarschijnlijk, zoals Manchester City Londen heeft, krijgt Newcastle KV Oostende. En ik vergelijk het met Lommel en niet met Union. Omdat dat ik niet verwacht dat KV Oostende opeens zoals een superclub gerund gaat worden. Waar dat, ja, Brighton investeert met het idee dat Union op zich ook potentieel heeft. Er is niemand die naar Oostende komt kijken en denkt van hier zit een potentiële landskampioen in.
Alleszins, ik hoop dat ze mogen voort blijven bestaan, want ik ga ze met open armen ontvangen in de Challenger Pro League en ik hoop het komende seizoen wel een paar keer naar het zeetje te kunnen rijden.
Ja, dat is ook zo. De club heeft daar met de belofte in de Youth League gespeeld. Ja, er een paar keer ook geweest. We hebben nog met het personeel van Club Brugge tegen het personeel van Oostende mogen spelen op het veld van KVO. Dat is gewoon een waanzinnig sympathiek kustploegje. En ja, hopelijk mogen ze zo blijven staan, mogen ze dat sympathieke blijven behouden.
Ja, voilà.
Goed, maar ja, dus in België is er veel gebeurd naast het veld, ook een beetje op het veld. Als we naast het veld blijven, dan moeten we misschien ook eens gaan kijken naar La Liga, waar het toch wel wat gekke dingen gebeurd zijn in de rivaliteit tussen Barça en Real. Want wie was nu de favoriete ploeg van Franco? is het vraagstuk van deze week.
Dat is toch waanzinnig, de manier waarop die twee ploegen nu tegen elkaar... Daar komen ongelukken van, hè. Als die al zo tegen elkaar bezig zijn, laat staan dat een paar aantal gekke supporters met elkaar in de clinch gaan. Allee,
ja.
Ongezien, vind ik.
Als supporter zou ik van beide ploegen zou ik plaatsvervangende schaamte hebben wel. Maar natuurlijk, ja, je hebt de kalme supporter en je hebt de snel opgehitste supporter ook die inderdaad die de andere ploeg al met de passie haat. Dat kan inderdaad dit vuur wel heel erg aanwakkeren. Ja, wat is jouw mening over die hele situatie eigenlijk? Beginnende bij
Barcelona, hè. Ja.
Ja, daar moet het wel starten, dat is wel waar.
Het is weer zo'n schimmig verhaal natuurlijk, zoals er de laatste jaren te veel zijn geweest bij FC Barcelona. Het is gewoon een verhaal met een reukje aan, hè. Daar niet van. Maar om nu te zeggen, als Real Madrid zijnde, dat zij zich daardoor gedupeerd moet voelen, dat zij zich daardoor benadeeld moeten voelen, ja, sorry, dat is volgens mij een beetje hypocriet, te kort door de bocht. Dat Barcelona fouten zal gemaakt hebben in het bestuur met die betalingen naar die scheidsrechtersbaas of weet ik veel wat hij was. Daarvoor vind ik dat ze daar een straf moeten krijgen.
Ja, tuurlijk.
Ik vind echt niet dat je met zo'n dingen meer mocht wegkomen.
Maar nee, dat gebeurt nog veel te vaak in het voetbal. Allee, Juventus is misschien de enige ploeg die echt gestraft is geweest al voor het omkopen of het beïnvloeden van scheidsrechten. En dat was
dat
voor
is, dat is correct. Ja, absoluut.
Ja. Dat was gewoon de aanstellingen die aangepast werden. Allee, ik bedoel, sorry, maar dit is erger, hè. Dit is letterlijk betalingen doen... Ja, dat is letterlijke omkoping. Dat is, en geloof jij dat dat een gangbare praktijk is in het Spaanse voetbal?
Nee, kom. Ik geloof dat niet.
Dat kan niet. Stel je voor dat wij hier... dat bedrijven hier rechters zouden sommen betalen om advies te geven over eventuele rechtszaken die hen zouden boven het hoofd kunnen hangen. Ja, nee, dat gaat niet, hè. Dat zijn aparte entiteiten en dat moet volledig gescheiden blijven.
Ja.
Nu, er mag hier, geen geldstroom ertussen zijn.
Nu, hier in België, weet ik, zijn er ook meetings met bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, het referee department aan het begin van het seizoen, met commentatoren, journalisten, waarschijnlijk ook met clubs, die bijvoorbeeld de nieuwe regels, en ik zeg zomaar wat, gaan uitleggen. Maar dat vind ik geen enkel probleem. Dat vind ik maar normaal. Maar in dit geval...
Ja.
Je kan ook in dit geval, ja... consulteren, of weet ik veel, want het ging ook, dacht ik, om videobeelden te krijgen en weet ik veel, van bepaalde situaties. Ja. Maar dan nog, als dat dan zo is, we spreken hier over miljoenen die aangeleverd zijn.
Ja, dat is geen normale vergoeding voor hetgeen dat ze zeggen hebben.
Dat is niet gek, hier, hier is €500 en bedankt voor uw videobeelden en salut, bye, tot nooit meer. Dat gaat hier over 7 miljoen bijna, hè.
En het gekke is dat ze dan zo nog zeggen van ja, nee, we hebben dat betaald en dat was daar. Allee, alsof dat iemand dat gelooft. Maar dat ding is natuurlijk, en daar komt het altijd op neer, bewijs het maar. En zo zijn al die voetbalploegen wel een beetje, zitten ze wel in elkaar en zo. Ze doen iets mis, ah ja, oké, bewijs het maar. En dat voelt bij mij heel hard alsof dat we in een rechtsstaat zouden leven waarin dat we zeggen van ah ja, oké, meisje, hij is verkracht geweest door deze jong. Bewijs het maar. Als je het niet kunt bewijzen, dan is dat niet gebeurd.
Ja.
Zo voelt het voetbal aan bij mij.
Ja, het is gortig. Het is echt gortig aan het worden op sommige vlakken.
En ik ben een hopeloze, naïeve optimist. En ik zie altijd het beste in mensen. En haal altijd vanuit dat iemand goede bedoelingen heeft totdat het tegendeel bewezen wordt. Maar en ik denk dat dat misschien iets is, dat mensen cynischer worden met ouder worden. Maar ik ben toch aan het overhalen naar het idee van... vertrouwen mensen als ze het bewezen hebben, in plaats van ik wantrouw mensen vanaf dat ze bewezen hebben dat ze niet te vertrouwen zijn. En dat is jammer dat het voetbal dat doet met ons. Ik denk dat we als supporter dat we nog nooit zo ver van het voetbal hebben gestaan als vandaag de dag in de geschiedenis van het voetbal.
Ja, maar die clubs beseffen zelf volgens mij niet dat ze op die manier fans en voetbalsupporters van de sport zelf en van de club zelf wegduwen.
Ik denk dat dat komt door individualisme. De mensen die het beslissen, zien zichzelf niet... Allee, zien het niet als een taak om die club en die supporter dichter bij elkaar te trekken. Die hebben targets. Die moeten cijfers halen op de spreadsheets. Die moeten zorgen dat er voldoende abonnementen verkocht worden. Dus doen dat op gelijke welke manier. En verder dan 2-3 jaar kijken, dat gaan we niet doen. Meestal verder dan dit seizoen kijken, gaan we niet doen in het voetbal. En dat loopt valikant af uiteindelijk. Alle beste bedrijven weten dat ze moeten kijken wat er binnen 5 en 10 jaar gaat gebeuren. Bedrijven die niet verder dan een jaar kunnen vooruitkijken, gaan failliet uiteindelijk. Mm. En ik denk niet dat er veel ploegen zijn die verder kijken dan de volgende 5 jaar. En dat zie je in alles. Allee, al iets heel simpel. Transferbeleid. Ja, sorry, maar het kan toch niet moeilijk zijn voor een ploeg. Pak nu in België, pak nu elders. Om te gaan denken van oké, hoe moet mijn ploeg eruit zien binnen 3 seizoenen? Wie gaat hier nog zijn? Wie gaat hier niet meer zijn? Welke spelers zijn bijvoorbeeld binnen 2 seizoenen einde contract en kan ik nu al een gesprek mee aangaan om te zeggen van oké, we zouden nu dan willen in de ploeg integreren want we denken dat je een evolutie kan maken. Als je op die manier zou beginnen nadenken over een ploeg te runnen, ja, dan zou je toch... Hey, dat is FM bijna, maar dan zou je toch heel gemakkelijk... na 5 jaar waanzinnig goede resultaten kunnen halen. Als je move maakt met het idee van wat leveren ze op binnen de 5 jaar in plaats van wat leveren ze dit seizoen op, ja, dan raak je vooruit.
Mm-hmm.
Maar als je enkel move maakt om dit seizoen te doorkomen, wat dan de KVO Stennis van deze wereld proberen, of de Zout Waregems van deze wereld ook, het zijn allemaal spelers die gekocht zijn, om dit seizoen te presteren, en dan moet je volgend seizoen opnieuw beginnen. En dan is het opnieuw vanuit de verloren positie dat je moet terugkomen. Dat loopt mis. En ons hele voetbal zit zo in elkaar. En ja, ik denk dat ik bijna mijn 100ste keer mag vieren dat ik dat in deze podcast zeg, maar je zou je verbazen hoe amateuristisch de top van het professionele voetbal in elkaar zit. Mm. En ik denk dat we dat elke week opnieuw zien. Er zijn mensen bij Real Madrid, de grootste club ter wereld, die denken dat zo'n filmpje een goed idee is. Die oprecht denken van, we gaan dat doen. Er zijn mensen bij Barcelona die denken van, we gaan ermee wegkomen als we zeggen dat we 7 miljoen betaald hebben aan de vice-hoofd van de scheidsrechterscommissie om advies te verlenen. En dat dat niet omkoping was. Ja, alleen als je dat gelooft, dat je dat kan, dan ben je toch helemaal van lotje getikt.
Blijkbaar is het zelfs historisch bewezen dat Santiago Bernabeu, waar naar het stadion van Real Madrid vernoemd is, dat hij als vrijwilliger heeft meegevochten in het leger van Franco. En dan kom je met zo'n filmpje af. Dan zijn we gewoon toch, niet goed bezig.
Ja. Maar ja. Ik denk, en het ergste is, Real heeft ervoor gezorgd dat het gesprek nu volledig over Franco gaat. Wat hij nooit kan winnen, want er is niemand die gelooft dat Franco de kant van de Catalanen heeft gekozen.
Nee, dat denk ik ook niet.
In het voetbal. Dus ik denk niet dat je dat iemand kan... Allee, je moet geen geschiedenis studeren om te weten dat Franco en de Catalanen dat die niet zo goed konden vinden met elkaar. Maar, allee, ja, het gaat niet meer over die omkopingen. Het gaat over Franco.
Het is volledig... Een volledige shift gekomen, hè, waarover men aan het spreken is, terwijl dat inderdaad puur over dat grote bedrag moet gaan dat Barcelona heeft betaald aan die persoon. Nu, in essentie zal dat nog wel terugkeren, dat debat, en de nodige instanties zullen wel een onderzoek doen en kijken wat dat er uit de bus moet komen als straf of dergelijke, of niet. Ja. In voetbal weet je nooit.
Dat is waar. In voetbal weet je nooit. Dat is iets, we hebben het ervoor op voordat niet gehad, maar ik kom er net op uit, want ik was op zoek naar zaken die mooi zijn in het voetbal, of die misschien iets te maken hebben met het spelletje zelf, met die 22 spelers en een bal. Borussia Dortmund heeft een 11 op de schaal van Borussia Dortmund gehaald dit weekend. En weet je wat ik daarmee bedoel?
Ik heb het niet gezien, maar het moet misschien iets te maken hebben met het publiek zelf, denk ik.
Nee. Het ging niet over het publiek, het ging over... Borussia Dortmund is een ploeg die al een paar keer in de laatste 20 jaar wel al eens een titel kon halen. Vooral
en dat ze dat choken, bedoel tweede, je?
De choke. Borussia Dortmund is de classic choke. Elk jaar denk je op een bepaald moment van... Dit is het jaar, Borussia Dortmund gaat de titel pakken van Bayern. Want Bayern heeft een slecht seizoen en Borussia is supergoed bezig. Ze hebben al eens gechoked door zwaar onderuit te gaan in de klassieker tegen Bayern. Een paar weken geleden de eerste wedstrijd terug van Thomas Tuchel. Dat was een 3-0 nederlaag, dus daardoor zijn ze eigenlijk de koppositie verloren aan Bayern. Maar, dit weekend hadden ze de unieke kans om terug aan de leiding te komen. Want Bayern had gelijk gespeeld tegen Hoffenheim met 1-1. En Borussia Dortmund stond gedurende meer dan een uur met een man meer tegen de nummer 16 Stuttgart. Dus dan denk je van oké, hier komt het wel goed. Een beetje het KVO-stende van Duitsland dit seizoen. Dit moet wel lukken. Maar Borussia Dortmund zou Borussia Dortmund niet zijn, waar het niet dat ze eerst een voorsprong uit handen gaan, waardoor ze met 2-2 eigenlijk de extra time in gingen. Maar dan werden ze verlost door Gio Reyna, die in de 92e minuut de 2-3 scoorde. En dat ze, nu zijn we binnen, yes, eerste plaats, we gaan bestromen door een titel. Nee, toch niet. In de 97e minuut slikten ze een derde goal van het tienkoppige Stuttgart om een gelijkspel te halen en nu op 2 punten van Bayern te blijven.
Ja.
Dat is, voor mij is dat peak, maar echt peak Borussia Dortmund. Ik heb een...
Never a dull moment met Dortmund.
Nee, dat is het inderdaad. Hè. Dus,
Ja, en het grote probleem is dat je in Duitsland geen andere ploeg hebt naast Dortmund die een soort van challenger kan zijn. Leipzig teert te veel op een verloop van talenten. Dus daar heb je niet echt altijd een basis om voor te bouwen. En ja, Union Berlin is nog altijd de nummer 3. Dat zegt ook genoeg, vind ik. Allee, zonder afbreuk te willen doen aan Union Berlin.
Maar je hebt hem. Het ding is, was Bayern er niet in Duitsland, dan was de Duitse competitie misschien de leukste competitie ter wereld waarin elk jaar iemand anders kampioen zou spelen. Ja. Want je hebt inderdaad buiten Dortmund geen eeuwige uitdager, maar je hebt wel ploegen die regelmatig mede aan die topt. Allee, als we het zo vergelijken met België, je hebt geen klassieke grote 3, Anderlecht, Club Brugge, Standaard. Allee, je zou dan kunnen vergelijken dat het dan Bayern en eventueel Schalke is of zo. Maar je hebt heel veel Genks en Gents. Leipzig, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Wolfsburg, Mönchengladbach, Werder Bremen heeft ook ooit al meegespeeld voor die titel. Schalke 04 heeft er al meegespeeld. Het zijn heel veel ploegen waarvan je denkt van, oké, die kunnen dat. En heel veel ploegen waar er ook heel veel potentieel in zit. Als je ziet dat Hamburg nog altijd in tweede klasse zit, Dat is een ploeg die een geschiedenis heeft en die eigenlijk een achterban heeft waarmee dat ze zouden moeten kunnen spelen voor de titel in Duitsland.
Mm-hmm.
Dus het is altijd interessant om te zien hoe het daar zit. En het is ook naar manier van running is de Duitse competitie mijn voorbeeld van hoe dat een ploeg gestructureerd zou moeten zijn met die meerderheidsparticipatie van supporters in elke ploeg.
Ja.
Of in bijna elke ploeg. Er zijn een paar uitzonderingen de bedrijfs-owned clubs zoals Bayer, Leverkusen. Maar ja,
Hoffenheim ook.
Dat is blijkbaar geen Hoffenheim, ja. Ik denk Leipzig ook zeker?
Ja, ook.
Ja.
En ik denk Wolfsburg ook, als ik me niet vergis.
Ik denk het ook, ja. Is het dan Volkswagen?
Mm-hmm. Ja.
Ja. Maar het is geen vanzelfsprekendheid dat met die supportersparticipatie, dat daarom elke club ook goed gerund wordt. Dus dat vind ik wel nog een grappige, maar je hebt wel het gevoel, in Duitsland wordt er meer rekening gehouden met supporters.
Ja.
Dat hebben we in België, vind ik dat jaar na jaar achteruit gaat. Dat is wel een ding.
Ja, kan ik je alleen maar in bijtreden.
Voilà. Ik ben nu echt al heel de tijd mijn kop aan het breken. Hebben we ook iets gezien waar we dit weekend door een beetje meer verliefd werden op het voetbal?
Oeh. Oei.
Ja, hè?
Misschien Jeremy Doku die wat aan de oppervlakte begint te komen, ja, zeg maar wat.
Ja, dat is wel fijn inderdaad. Ik heb de wedstrijd zelf niet gezien, maar als je dan kijkt...
Dat zou voor Belgisch voetbal denk ik wel heel leuk zijn, toch?
Ik denk het ook wel, ja. Er komt ook wel... Allee, we hebben een tijdje bang geweest van oei, wat na de gouden generatie. Maar we gaan misschien niet meedoen voor een wereldtitel. Dat deden we met de gouden generatie ook niet. Het gaat leuk zijn om naar te kijken. Onana, Doku, Openda, mm-hmm. Bossard die erbij komt, Lavia, die ook een zalige speler is om naar te kijken. Dat geeft wel iets. En De Bruyne, die hopelijk nog een paar jaar met veel goesting wil spelen en af en toe is wel voeteren. Dat geeft me wel goesting om weer naar de Rode Duivels te kijken. Ik heb een tijdje dat gemist met Martinez. Die zin om te kijken, het komt hopelijk wel terug. Wat denk jij?
Ja, denk het ook. Denk het ook. Wat ik ook nog wil zeggen is, want ik was er wel nog naar iets anders positiefs aan het zoeken, Karel, is dat men in de Premier League heeft beslist om binnen 2 jaar geen gokreclame meer op voetbalshirts te zetten. Vind ik ook een positieve ontwikkeling.
Juist, ja. Dat is inderdaad dat is goed. Natuurlijk, we hebben het erover gehad al in de chat, maar het is dan... Dat is die vlucht vooruit nemen, hè, ook. Dat is nu zeggen van, ja, we gaan ze niet op de borst meer zetten binnen 2 jaar, dus ze moeten eruit, zodat je eigenlijk een manier hebt om tegen de politiek te zeggen van, ja, maar wij pakken het aan, zodat de politiek u niet zwaarder straft. Want in België komt het volledig verbod eraan, van gokreclame in het voetbal.
Mm-hmm.
Tegen 2027, dus hebben we al nog eventjes. Maar in Engeland gaan ze op de mouw of op de rug mogen blijven staan, of op de broekjes. En op de socials waarschijnlijk ook. En
ja, dat is dan weer een mindere.
Dat is dan denk je, oké, we moeten het allemaal zien. Het blijft een bedrijfsbeslissing. Het blijft de beste beslissing om gokbedrijven bij u te houden en dat geld bij u te houden, want daar zit het geld in. Maar ik zeg het jullie wel, het is wel waar. Ik denk dat voetbalclubs, als gokreclame niet meer mag, dan spreken we over 20-25% minder sponsorinkomsten voor Belgische voetbalclubs. Dat scheelt wel een schok op de borrel. Maar goed, we hebben het ook al verschillende keren gezegd. Goed,
maar dan is het wel voor iedereen zo. Zo zou ze het moeten doen, dat voor iedereen dan zo is.
Maar, iedereen in België inderdaad, maar wat dan met Europa?
Ja, daarom.
Zouden we dat niet op UEFA-vlak moeten beslissen?
Daarom, ja. Eigenlijk zou dat moeten doorgetrokken worden naar heel Europa, inderdaad.
Ik denk dat het voetbal steeds meer op een vetgemest varken lijkt die het wel met wat minder eten ook eens zou kunnen doen.
Ja. Of ja.
Mbappé had er geen honger van lijden.
Ik denk het ook niet.
Goed, ik denk dat we rond zijn. Het was niet de meest rooskleurige aflevering, maar ik hoop dat de mensen toch zijn blijven luisteren, want ook als het niet rooskleurig is, is het wel nog altijd belangrijk om het erover te hebben. Want wat nu zwartgallig is, kan in de toekomst misschien een beetje licht geven. Matjas, bedankt om erbij te zijn. We horen elkaar volgende week weer. Hakim is net terug van zijn avonturen in Abu Dhabi met de Marokkaanse E-Nations ploeg.
Ja, die zijn wel door naar de playoffs.
Die zijn wel door. Dat was positief. Nee. Dus een applausje van Hakim, inderdaad.
Hakim, Mr. Dury.
Ja, kijk. RBFA, je weet zo dat je moet doen, hè.
Ja.
Hire this coach.
Even Hakim bellen. Alright, Karel. Thanks for having me again.
Ja, het was een eer zoals steeds. Maar het was een fijne avond. En ga maar genieten van je grasveld.
Dankjewel. Cheers, iedereen.